Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven. Maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen, beste luisteraars van dit programma Hoop en Leven. Nogmaals kom wij tot u met een boodschap van geloof, van kracht om u te bemoedigen, om u te helpen. Ondanks uw problemen, ondanks uw fouten, ondanks wat u doet, ondanks de negatieve omstandigheden. God is met ons, God is met u. Misschien u bent thuis aan het huilen, u bent verdrietig, u bent wanhopig, u bent hopeloos en u wilt zelfmoord plegen. U bent thuis op dit moment aan het roken, aan het drinken vanwege de problemen dat u aan het meemaken bent. En u doet dat om alle problemen van uw leven te vergeten. Maar als u deze ding doet om alle problemen te vergeten, dat is een leugen. Dat is een grote vergissing. Waarom? In plaats om te helpen, zal nog erger worden. Maar het geloof is de enige wapen dat wij dienen te gebruiken om onze leven te veranderen. Mijn geloof is mijn leven, uw geloof is uw leven. U dient het geloof te hebben in God, niet met bla bla bla. Maar een geloof die zal resultaten opleveren. Die zal resultaten brengen voor uw eigen leven. In het boek van Jacobus, de Bijbel zegt zo, in het boek van Jacobus, hoofdstuk 2, hoofdstuk 2, vers nummer 20, zegt zo de Bijbel. Maar wilt u weten, o dwaas mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het geloof zonder de werken dood is? Als mijn geloof, als uw geloof geen werken heeft, is uw geloof, is mijn geloof dood. Daarom het geloof in God moet werken hebben. Wat zijn deze werken? Wat zijn deze werken? De werken die zullen resultaten opleveren voor uw leven. Wanneer u zegt, u gelooft in God, maar uw leven is vol van problemen. U bent iemand die leeft met depressie. U bent iemand die probleem heeft in het financiële leven, in de liefde, in de familie. Alles wat u doet gaat fouten. En u zegt dat u in God gelooft. Wat u dient te doen om deze situatie te veranderen? Dan u dient het woord van God op de proef te stellen. Als dit woord echt waar is, als deze God echt bestaat, dan zal deze God mijn leven veranderen. Zal deze God mijn situatie veranderen? Waarom? Omdat, wat baat het als u in God gelooft, maar uw geloof is dood? Wat baat het als u in God gelooft, maar uw geloof heeft geen werken? Daarom zegt hier de Bijbel. Maar wilt u weten, o dwaas mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Dat het geloof zonder de werken dood is? Bij vers nummer 21 zegt zo. Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u? Dan, Abraham, hij geloofde in God. Hij gehoorzaamde het woord van God. En wat deed hij? Omdat hij geloofde in God, hij gehoorzaamde het woord van God, dan hij nam zijn enige zoon, Isaac, en hij legde op het altaar als brandoffer. Hij legde op het altaar zijn enige zoon om te gaan offeren. Maar waarom? Wie bewoog Abraham om dit te doen? Het geloof die bijbels is. Het geloof die werkt. Het geloof die verandert het leven van iemand. Het geloof die brengt resultaten. Het geloof die niet accepteert de armoede, de ziekte. Die niet accepteert de problemen de familie, problemen de liefde, etc. Dan, hij werd gerechtvaardigd, zoals de Bijbel zegt, uit de werken van zijn geloof. Hij geloofde en hij nam zijn enige zoon Isaac om te gaan offeren. Wij tonen hier getuigenis van mensen in dit programma die gingen offeren op het altaar van God, die resultaten hebben ontvangen door middel van hun geloof. En zometeen u zult nog een getuigenis van iemand luisteren die heeft ook zijn haar geloof gepraktiseerd, haar geloof in de praktijk gezet om te gaan offeren op het altaar van de levende God. Op het altaar van de levende God. Abraham offerde op het altaar van de levende God. Mozes heeft ook geofferd toen hij gaf zichzelf over om te gaan strijden om zijn volk vrij te maken uit de slavernij daar in Egypte. Maar wie heeft hem daar naartoe gezonden? God zelf. God zelf. God zei, ga daar naartoe. Ik wil dat je mijn volk zal vrij maken uit de slavernij. Dan, Abraham geloofde in God. En door middel van de werken van zijn geloof, hij nam zijn enige zoon Isaac, hij legde op het altaar. Mozes precies hetzelfde. Door middel van zijn geloof, hij geloofde dat God met hem was en dat God zou hem gebruiken om zijn volk vrij te maken uit de slavernij. En God is met u, beste vrienden en vriendinnen. God is met u. En deze God van de Bijbel, de God van Abraham, de God van Mozes, mijn God, de God van de UKGR, wil je leven veranderen. Maar u dient uw geloof in de praktijk te zetten. Geloof is geen bla bla bla. Geloof is niet alleen maar te zeggen in geloof in God en klaar. Geloof is actie ondernemen. Geloof is actie ondernemen. Doe wat u dient te doen, zodat de Heer zal ook zijn deel doen. U zult zometeen naar deze getuigenis luisteren van iemand die heeft geofferd, die ging op het altaar en haar leven vandaag de dag is helemaal getransformeerd. Helemaal getransformeerd. Bereid een glas water voor het gebed tijdens het programma. Wij gaan bidden. Wij gaan ons geloof verenigen om te bidden. Maar ten eerste luister naar dit mooie getuigenis van deze persoon.
Ik ben Tiffany Granville en ik ben van de vestiging Den Haag. Ik kom al sinds mijn 12e kom ik naar de kerk. Ik ben met mijn moeder gekomen. We zijn uitgenodigd door een familielid. Omdat we op dat moment, ja, vanuit de familie, het liep niet goed. Mijn ouders zaten in een scheiding. We woonden in een opvanghuis. We moesten alles achterlaten. Dus we zaten echt in een strijd, in een dip op dat moment toen wij naar de kerk kwamen. Maar voor mijzelf had ik altijd innerlijke strijden. En het waren innerlijke strijden dat ik niet met niemand kon delen. Ik kon mijzelf niet uiten. En ondanks dat ik naar de kerk kwam, ondanks dat ik het woord hoorde, ondanks dat ik veel aan het leren was, wilde ik het deels ook op mijn eigen manier doen. Ik wilde dingen op mijn manier oplossen. Ik had zoiets van, ik kan het wel. Door de jaren rond mijn 16e was ik ook in een depressie beland. Want ja, de dingen gingen niet zoals het hoorde op school ook. Ik kon net overgaan door een speciaal traject in te gaan. De relatie met de familie was ook niet 100%, dus alles speelde een rol. En ik was altijd op zoek naar ware vrede, ware geluk. En dat probeerde ik op te lossen door veel te shoppen, met vrienden uitgaan. Ik ging zelf proberen te roken, ik ging proberen te drinken. Ik ging zelf een tijdje proberen te stelen. En dat was dan voor de kick om me goed te voelen, maar niks hielp. En uiteindelijk was ik ook in een relatie beland. En toen dacht ik van oké, die relatie zal mij wel helpen, maar dat was ook niet. En daardoor was mijn depressie alleen maar erger geworden. En ik kende het woord. Ik bleef gedurende de periode ook naar de kerk komen. Maar toch bleef ik met dat drang van dat ik het op mijn eigen manier wilde doen. Niemand zal mij begrijpen. Ik kan er met niemand over praten. En in plaats van dat mijn problemen opgelost werden, werd het juist erger. Op een gegeven moment was het voor mij zo erg dat ik 's nachts niet goed sliep. Ik huilde ook heel veel. En ik begon een masker te dragen. Van wanneer ik naar de kerk ga, laat ik zien alles is goed. Wanneer ik op werk ben, laat ik zien alles is goed. Ik probeerde de buitenwereld te tonen, alles is goed. Maar ik wist van binnen dat het niet goed ging. En het werd steeds erger. Totdat ik bij mezelf dacht van, ik moet de oplossing zoeken. En ik wist niet hoe. Nou, eigenlijk wist ik wel hoe, maar ik wilde het niet op die manier doen. En zelfs zo begonnen er zelfmoordgedachten te komen. Van waarom maak je jezelf niet af? Niemand houdt van je, niemand geeft om je, niemand weet waar je doorheen aan het gaan bent. Iedereen is bezig met zijn eigen leven. Dus zo had ik heel veel innerlijke strijden en het werd met de jaren steeds erger. Totdat ik op het punt kwam dat ik hulp zocht. Ik ging met de vrouw van een pastor in gesprek en ze was ook direct met mij. Ze had me verteld wat ik moest doen. En het was voor mij fijn om te horen, maar tegelijkertijd ook moeilijk. Want ik had eigenlijk verwacht dat ze wat anders zou zeggen, een soort medelijden. Maar juist van dat kreeg ik huiswerk en werd ik aan het werk gezet om mijn problemen op te lossen. Op een gegeven moment merkte ik van, hé, ik huil niet meer. Ik merkte ongeveer na 3 maanden van, ik slaap al een tijdje goed. En ik begon meer zin te krijgen in de dingen dat ik deed. Maar zelfs zo waren er nog dingen in mijn karakter wat ik nog moest veranderen. Omdat ik was een persoon, ik wilde altijd het laatste woord hebben. Ik was altijd te laat. Als mijn collega's mij op bepaalde dingen aanspraken, dan was ik heel snel, ik schoot in een soort verdediging. Van, het was moeilijk om gecorrigeerd te worden. En dat waren de dingen, of tenminste de punten, dat ik langzamerhand verandering in begon te zien. Dus dat als ik aangesproken werd van, je was niet bij de vergadering aanwezig of je was laat, dan kon ik het accepteren en eraan werken. Dus het waren die simpele kleine dingetjes, dat begonnen te veranderen. En dat ik op een gegeven moment dacht van, na 3, 4 maanden zo van, ik reageerde anders op. Uiteindelijk ging het goed met mijn werk. Ik had gevraagd voor een salarisverhoging. En ik kreeg een salarisverhoging van €200. Het was een vooruitgang, maar ook niet een vooruitgang dat ik zeg van, nu heb ik de vrijheid om te doen wat ik wilde. Omdat ik merkte toch met mijn vaste lasten dat ik maandelijks of net uitkwam of tekort kwam. En in een campagne vroeg God aan mij, tenminste ik had geofferd voor mijn financiële leven. En ik moest ontslag nemen. Dat was iets wat ik heel moeilijk vond. Want ik had zoiets van, ik heb deelgenomen aan een campagne, ik heb geofferd voor mijn financiële leven. En nu is het afwachten totdat het goed komt. En ik kan me herinneren, was toen in een dienst van maandag dat de pastor zei van, het is niet alleen maar dat je in de kerk sterk moet zijn, je moet ook daarbuiten sterk zijn. Het is makkelijk om te bidden, maar daarbuiten moet je handelen. Misschien heeft God je al laten zien wat je moet doen, maar heb je dan nog niet gedaan wat je moest doen. En die dag had God zo sterk met mij gesproken dat ik ontslag moest nemen. En ik dacht bij mezelf van, als ik ontslag neem, hoe moet ik dan doen? Want ik heb nu een vast contract, ik heb mijn vaste lasten. Dus dat was iets wat ik naast het offer nog moeilijker vond om te doen. Dus na die dienst ging ik naar huis. Ik had mijn ontslagbrief geschreven. Ik had gelijk op de bus gedaan. En de volgende dag had ik dan mijn collega's op de hoogte gesteld dat ik ontslag had genomen. En die waren verbaasd, want ze zagen het niet aankomen. Ze zeiden, heb je niet meer naar je zin? Wat is de reden? Ik zeg, ik ben toe aan iets nieuws. En ik had zoiets van, mijn God, ik heb mijn deel gedaan. Nu moet hij de deur voor mij openen. Zo kwam ik toen, mijn zus heeft een kapsalon en ik was daar langs geweest. En daar kwam ik dan in gesprek met een mevrouw. En zij begon met mij te praten over hoe ik voor mezelf kon gaan beginnen. En het was heel apart hoe dat gegaan was. Dus we raakten aan de praat, ze gaf me alle informatie wat ik nodig had. En die dag daarna kon ik al gelijk die bijeenkomst volgen. En zodoende heb ik de stappen genomen wat ik moest nemen om voor mezelf te beginnen. En grappig genoeg is het dat het vanaf dat moment het werk altijd naar mij toe kwam. Dus het is niet dat ik achter het werk aan moet rennen of dat er momenten zijn geweest dat ik zonder zat. Nee, het werk kwam altijd naar mij toe. En financieel, wat ik in een maand verdiende, verdien ik nu 4 of bijna 5 keer zoveel. Dus het is voor mij wel een hele grote vooruitgang. Voor mijn financiële leven, wat ik geofferd had, was... In die periode was ik veel aan het bakken. Ik was van alles eigenlijk aan het doen. Ik was taart aan het bakken. Ik was bakjes aan het maken met verschillende stukjes. Dus dat was ik aan het verkopen om mijn offer op te bouwen. Ik heb spullen van mijzelf verkocht. Kleding, schoenen, dingen dat aan mijn hart zat. Laat me het zo zeggen. Dat heb ik verkocht. Maar dat was het financiële gedeelte. Maar het geestelijke offer was toch het vertrouwen op God in dat stukje van ontslag nemen en vertrouwen dat het goed komt. Want het was toch de zekerheid wat ik had, wat ik eigenlijk weg moest doen, zodat God mij met iets beters kon zegenen. Ik had in een campagne geofferd om een auto te kopen. En toen zat ik op internet te kijken en zodoende had ik een bedrijf benaderd. En ik had ze gezegd van, joh, ik heb interesse in deze auto. Is het mogelijk dat ik nu een gedeelte kan betalen en de rest volgende maand? Het was eigenlijk een soort bluffen. En als reactie kreeg ik terug van, ja, dat is goed, geen probleem. En ik stond te kijken en ik dacht van, ze vragen mij niet of ik inkomen heb, wat voor bedrag. Dus zodoende was ik toen daarheen gegaan. En uiteindelijk ging ik met mijn auto weg. En het grappige was, dan een campagne daarna vroeg God mij om die auto te offeren. En ik had zoiets van, ik heb die auto net. Maar daar, ik heb het wel gehoorzaamd, omdat ik zoiets had van, oké, God heeft mij gezegend met dit. En als hij dit vraagt, is het om mij beters te geven. En dan nu een jaar later heb ik een betere auto kunnen kopen dan ik had. En qua financieel was het ook met mijn woning. Want ik had mijn woning net helemaal nieuw opgeknapt. Ik had nieuwe meubels, alles zat er nieuw in. En in een campagne vroeg God aan mij al mijn nieuwe meubels. En ze waren net 2 maanden oud. En ik wist van, ik moest het natuurlijk gaan verkopen. En ik zou niet het bedrag krijgen waarvoor ik het gekocht had. Dus dat deed nog meer pijn. En dat had ik gedaan. En uiteindelijk had God gezegd van, ik wil jouw woning. Dat ik zoiets van, oké, dit gaat veel dieper dan alleen maar spullen. Want ja, ik woonde toch inmiddels 8 jaar op mijzelf. Maar ik heb gehoorzaam, dat was trouwens de campagne van vorig jaar december... Maar ik had vastgesteld dan voor deze campagne dat ik in mijn huis zal zitten. En ik zit er ook in. Dus het is niet alleen maar het offeren, maar het is ook de volharding en het vertrouwen dat het goed komt. En dat God zal doen wat hij heeft beloofd. En vandaag de dag ben ik gelukkig. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dat was ook door een offer. Ik heb vrede, ik heb rust, blijdschap in me. Ik slaap goed. Ik huil niet meer. Ik draag geen masker. Ik kan mezelf zijn. Ik ben gelukkig met wie ik ben. En dat geeft mij ook weer de kracht om naar voren te blijven gaan, om te blijven offeren, om te blijven geven. En dat is wat ik zal blijven doen.
Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dit zijn de woorden van Jezus. Geef dus niet op. Er is een oplossing mogelijk. Weet u niet meer hoe? Kom dan naar een van onze vestigingen aan de Borneostraat 40 in Amsterdam-Oost. Of de Jan Evertsenstraat 18 in Amsterdam-West. En u zult ontdekken dat er nog hoop is voor uw leven.
Geboren om slaaf te zijn, of gekweld te moeten leven onder de druk van de duivel. Het volk van God mag niet leven onder schulden, geloven maar niets bereiken, ziende het beloofde land en het niet in zit nemen. Daarom zal ik gaan, ik ga, ik ga, ik ga. Halen op de Sinaï, de belofte van mijn vader. Een slaaf ben ik niet meer, de grote dag is aangebroken. Israël nam al het goud van hen die hun verdrukten. Ik maak deel uit van dit volk. Ik ben een kind van Abraham, vastgebonden slavernij. Daarom zal ik gaan, ik ga, ik ga, ik ga. Allen op de Sinaï, de belofte van mijn vader. Hij hoort ons hem aan roepen en ontwoord vanuit de hemel. Een land heeft hij voorbereid, dat vloeit van melk en honing. De Heer zwoer aan Abraham een grote volk van ons te maken, vastgebonden slavernij. Het volk van God is niet geboren om slaaf te zijn, of gekweld te moeten leven onder de druk van de duivel. Het volk van God mag niet leven onder schulden, geloven maar niets bereiken, ziende het beloofde land en het niet in bezit nemen. Daarom zal ik gaan, ik ga, ik ga, ik ga. Halen op de Sinaï de belofte van mijn vader. Een slaaf ben ik niet meer, de grote dag is aangebroken. Israël nam al het goud van hen die hun verdrukten. Ik maak deel uit van dit volk. Ik ben een kind van Abraham, vastgebonden slavernij. Daarom zal ik gaan, ik ga, ik ga, ik ga. De belofte van mijn vader, hij hoort ons hem aan roepen en ontvoert vanuit de hemel. Een land heeft hij voorbereid, dat vloeit van melk en honing. De Heer zwoer aan Abraham een groot volk van ons te maken, vastgebonden slavernij.
Beste vrienden en vriendinnen, u bent niet geboren om slaaf te zijn van uw problemen. U bent niet geboren om slaaf te zijn van deze depressie, angst, nachtmerries, ziektes, armoede. U heeft een geloof in uw binnenste. Als u zult dat geloof gebruiken, u zult resultaten zien. Zoals u heeft geluisterd naar de getuigenis van deze jonge dame. Zij geloofde, zij gehoorzaamde het woord van God. En kijk nu vandaag de dag. Zij is helemaal gezegend. Zij is getransformeerd. Dat is de God van de Bijbel. De God van Abraham, mijn God, de God van Mozes. De God dat wij prediken in de UKGR. Deze God leeft. Deze God leeft. Morgen om 10:00 's ochtends hebben wij de diensten in onze vestigingen hier in Amsterdam. Namelijk in Amsterdam-Oost, aan de Borneelstraat 40, nabij Houten, Zeeburgerdijk. En ook in Amsterdam-West, aan de Jan Eversenstraat 18, nabij Houten, Admiraal de Ruiterweg. In Amsterdam-West hebben wij twee diensten. De eerste begint om 11:30 in het Nederlandstalig. En de tweede begint om 11:00 in het Portugeestalig. Dan u bent welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Die zal uw leven veranderen. Als u wilt meer weten wat te doen om te offeren, zodat u zou ook resultaten hebben in uw leven, dan morgen zondag, zullen wij hier zijn in onze vestigingen om u te helpen. De helpers, de pastors, wij zijn klaar om u te helpen. Als u de kans aan uzelf geeft, dan de Heer zal werken in uw leven om uw situatie te veranderen. Als u heeft al uw glas water voorbereid of u moet nog gaan voorbereiden, dan alsjeblieft ga snel bereid een glas water, want wij gaan zo meteen bidden aan God vragen om uw glas water te zegenen en daarna u zult drinken van het water. U zult gebruik maken van het water en wanneer u zult drinken, u zult kracht ontvangen in uw binnenste. In uw binnenste. En u gelooft dat de Heer zal u gezond maken. Hij zal u bevrijden, kracht aan u geven om op te staan om morgen samen met ons te zijn in een van onze vestigingen in Amsterdam. Laten wij nu zich voorbereiden voor het gebed.
Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Als het mogelijk is, sluit dan nu uw ogen, want wij zullen met God praten.
Onze God en onze Vader, in de naam van Jezus Christus, mijn God. Deze persoon bidt samen met mij, samen met ons. En wij verenigen ons geloof op dit moment. Wetende dat u naar ons luistert. Wetende dat u naar ons kijkt. Omdat u kent het probleem van deze vrouw, van deze man. Zij wil naar uw huis komen. De dienst bijwonen, maar zij schaamt zich. Of zij heeft geen kracht om op te staan om naar uw huis te komen. Elke keer dat deze persoon zegt, ik ga vandaag naar de kerk, komt altijd iets tussen. Komt altijd er iets tussen om deze persoon tegen te houden. Zoals we hebben gesproken, geloof zonder werken is dood. En als deze persoon gelooft in uw woord, gelooft dat u bestaat en zijn leven is hetzelfde, wat voor geloof is dit, mijn God? Dan open de ogen van deze persoon. Manifesteer uw macht op dit moment om deze persoon te bezoeken, kracht te geven, zodat zij, hij gaat strijden met vader voor haar leven, voor zijn leven. Beste vrienden en vriendinnen, waar u bent op dit moment, ontvang de kracht van God. Ontvang de versterking van onze God in de naam van Jezus. En het water dat deze persoon, mijn God, heeft bij zich, ontvang nu kracht. Wanneer deze persoon van dit water zal drinken, mijn God, geef haar gezondheid, geef kracht. Geef de bevrijding aan deze vrouw en deze man. En manifesteer u zich, mijn God, om dit volk te helpen. Om deze mensen te zegenen. En ik bid ook voor diegene die zit in de gevangenis. Wie weet de gevangenis van deze persoon, mijn vader, is zijn eigen huis. Zij heeft geen kracht om uit het huis te komen, om naar uw huis te komen, om te strijden, mijn Heer. Dan bevrijd deze persoon van deze gevangenis. En ook diegene die zit echt in de gevangenis, worden ze bezocht door uw kracht. Diegene die liggen in het ziekenhuis met pijnen, ongeneeslijke ziektes, mijn vader, worden bezocht. De familieleden van deze mensen worden ook aangeraakt in de naam van Jezus. En ik leg mijn vader alles in uw heilige hand. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. In Jezus' naam. God zij dank, beste vrienden en vriendinnen. Wij zijn het eind gekomen van ons programma van vandaag. En ik wens jullie allemaal een gezegend dag. Doe de moeite om morgen langs te komen. Breng een Bijbel met u mee, zodat u zult samen met ons strijden in gebed en in geloof dat God zal met u praten. De Heer zal u zegenen. God zal u zegenen. God zal uw leven veranderen, transformeren. Dan, beste vriend, God zegt u, uw vrienden, uw familie en wij zien elkaar morgen. Tot dan.